Goedemorgen, gemeente. Fijn elkaar weer te ontmoeten. De verkondiging zal vanmorgen zijn vanuit Genesis. Ik begin met iets uit Genesis 49 en dan lezen we door in hoofdstuk 50. Genesis 49, vers 33. Jacob heeft een heel verhaal gehouden tegenover zijn zonen. En toen hij klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. En dan zie je dat in die pericoop daarop volgens dat er een enorm eerbetoon plaatsvindt van de kant van de Egyptenaren. En als Jozef vraagt om zijn vader te mogen begraven, dan krijgt hij toestemming om te gaan. En dan, uiteindelijk begraven zijn zonen en hem. En dan vinden we in vers 15 het volgende. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij zeker ons al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben kwaad tegen u gedaan. Maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen zij zo tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij willen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd. Want sta ik soms op de plaats van God. Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het deze dag is. Een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd. Ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Ja, we gaan ons verdiepen in deze geschiedenis. Voordat ik het doe, wil ik eerst nog een soort kleine voorbeschouwing vooraf geven. Want een levensgeschiedenis van een mens heeft een bepaald beloop. Daarin zijn alledaagse dingen, oppervlakkige dingen, maar er zijn ook dingen die daar bovenuit stijgen. Hoogtepunten of dieptepunten. Onverwachte gebeurtenissen die dan een wending geven aan je leven. En we hebben als mensen dat niet in eigen hand. We worden getroffen door toevalligheden, zoals we dat dan zeggen. Zo ook was er in het leven van Jozef iets wat boven het alles uitging. Dingen die een wending gaven aan zijn leven. Hij was de geliefde zoon van Jacob, want hij was de zoon van Rachel. En Rachel was de favoriete vrouw van Jacob. En Jozef en Benjamin waren de beide zonen die zijn voorliefde hadden, boven de andere zonen. En dat was natuurlijk een moeilijk punt, want dat stak. En dat, als je die Jozefs geschiedenis leest, dan zul je zien dat dat een punt van belang was. Maar in ieder geval, in Jozefs leven zijn er veel dingen waarin de onvoorspelbaarheid en de grilligheid van het leven van een mens voorkomen. In alles en onder alles wordt in het leven van Jozef steeds meer zichtbaar dat God daar de hand in heeft. Maar daar heeft Jozef helemaal geen flauw benul van. En dat is hem aanstonds ook niet duidelijk. Hij verkeert daarover in verwarring en verbijstering. Vooral als hij dan in die put zit waar zijn broers hem ingegooid hebben. Ze hebben hem zijn jas afhandig gemaakt. En die jas in bloed gedrenkt. En uiteindelijk dat naar hun vader gestuurd om te zeggen dat Jozef is omgekomen. En dan zit hij in die put en dan moet hij maar afwachten wat er gebeurt. En dan is er een voorbijtrekkende karavaan van Midianieten onderweg naar Egypte. En daar wordt hij aan meegegeven, verkocht. En nog steeds weet hij niet wat hem overkomt. Maar toch, op grond van wat ik allemaal gelezen heb in die pericopen. En ook in het laatste stukje wordt steeds meer duidelijk dat het niet een familiekroniek is dat we gelezen hebben, maar een verhaal met dubbele bodem, met een gelaagdheid. Er is namelijk een feitelijke laag van de gebeurtenissen, van de omstandigheden, maar er is onder die laag nog een andere laag. Iets wat je ziet, de bovenlaag. En iets wat je niet ziet, de onderlaag. Er is dus een boodschap en daaronder een andere boodschap. Dat gaan we vanmorgen ontdekken. In onze tekst is Jacob in Egypte gestorven. En op zijn sterfbed heeft hij uitdrukkelijk de opdracht gegeven hem te begraven in het familiegraf in de spelonk van Machpela. En als iemand een beetje nog een herinnering heeft aan de oude kinderbijbelverhalen, dan weet u dat Abraham, die had geen stuk grond. En hij kocht een stuk grond, de spelonk van Machpela, om daar zijn vrouw Sarah te begraven. En Jozef heeft zich er persoonlijk voor ingezet dat de laatste wens van Jacob ook in vervulling kon gaan, dat hij daar begraven zou worden in Kanaan. En hij kreeg de grootste medewerking van de Egyptenaren. En het was een indrukwekkend rouwbetoon. Als u dat stuk voorafgaande aan ons stuk leest, dan zult u dat zien. Hoe respectvol de Egyptenaren omgingen met dit dramatische situatie van de begrafenis van Jacob. En zo wordt hij dan naar Kanaan vervoerd. En het laatste stuk van die reis naar Kanaan, dan wordt Jacob enkel begeleid door zijn zonen, die dan gezamenlijk in eendrachtigheid hem in het aardsvaderlijk graf bijzetten. In grote verbondenheid met elkaar kwijten ze zich eendrachtig van deze taak. Bij het dode lichaam van hun vader vormen zij een hechte, aaneengesloten, eensgezinde familie. Maar eenmaal terug in Egypte is er van deze verbondenheid maar weinig meer terug te vinden. We lezen dat de broers zagen. De broers zagen dat hun vader dood was. Nou, dat wisten ze toch al? Ja, maar ze realiseerden zich dat ineens. Dus dat zagen, dat moet je zo zien, dat is. Ze worden zich dat ineens bewust. Het middelpunt van hun verbondenheid is weggevallen. Jacob is er niet meer. En nu vrezen zij dat Jozef een oude rekening wil gaan vereffenen. Jozef heeft zich al die tijd uit liefde en uit piëteit voor zijn oude vader, al die jaren na de hereniging, daar heeft hij zich ingehouden. Hij heeft dus zijn wraak voor zich gehouden. Hij wilde zijn vader geen verdriet doen. Maar nu vrezen zij, de zonen van Jacob, de broers van Jozef, vrezen zij dat nu Jacob als de stabiliserende factor uit het familieleven is verdwenen, dat Jozef zich ongetwijfeld gaat wreken op zijn broers voor al het leed dat ze hem hebben aangedaan in zijn jeugd. Bijltjesdag. Dat is wat ze vrezen. Het doet mij denken aan de film The Godfather, een wat oudere film die we ooit eens gezien hebben. En daarin gaat het om een Italiaanse familie die er in Amerika maffiapraktijken erop nahoudt. En dat is misdaad in het kwadraat. Criminaliteit van de ergste soort. Iets waarvoor wij in Nederland ook moeten vrezen als mensen als Dirk Wiersum en Peter R. de Vries door de mokromaffia om zeep hopen. Het hoofd van de familie, van die familie in Amerika, Don Corleone, hij werd een keer bedrogen door een broer van hem. Die heeft hem een hak gezet. En dat wordt natuurlijk als verraad beschouwd aan het familiehoofd. Want dat kon dus toch niet. Maar iets van wraak gebeurde toen niet, want moeder leefde nog. En ter wille van moeder besluit Don Corleone zich in te houden. Om het appeltje met zijn broer niet te schillen. En het moment van de afrekening komt dan als moeder doodgaat en begraven wordt. Enkele weken daarna moet die broer het ontgelden en wordt hij op last van Don Corleone door enkele moordenaars omgebracht. Omgelegd heet dat, omgelegd. Dat is eigenlijk het woord wat men dan gebruikt in dat milieu. Toen ik pas voorganger was in Friesland, daar ben ik begonnen. Daar liggen ook mijn wortels. Ik ben een Fries van origine. Mijn voornaam verraadt het ook, Ime, hè, dat is Fries. Maar in Workum ben ik begonnen en daar maakten wij ook deel uit van de kring van notabelen. En daar kwamen we op van die avonden waar men dan bij elkaar was. De burgemeester, de dokters, de notaris en wij werden ook uitgenodigd. Maar dat duurde niet zo heel lang, want ja, er werd ook tamelijk wat gedronken en wij waren geheel omhouders. Dus dat voelde niet goed en daar hebben we ook mee gekapt. Maar op een van die avonden trakteerde de notaris ons op allerlei verhalen uit zijn praktijk. Allemaal rondom erfeniskwesties. Hij zei, het slechtste in de mens komt dan naar voren. Als het gaat om een erfenis of om een bezit. Ja, en dan gaan al die familie, die verhoudingen tussen familieleden, die gaan er allemaal aan. Want die wordt opgeofferd, die vrede wordt dan opgeofferd aan de hebzucht. En de hebzucht bij mensen komt dan hun poriën uit, zegt hij. En hij vertelde natuurlijk al die verhalen, ja, geanonimiseerd, zodat niemand iets herkende. Hij was wel natuurlijk professioneel. Maar wij kregen wel een goed beeld van wat een notaris in de praktijk van zijn werk meemaakt. En terug naar Jozef. De broers van Jozef krijgen het benauwd. De situatie is veranderd. Vader Jacob is er niet meer. Wat zal er nu gaan gebeuren? En moet niet vergeten dat in het Midden-Oosten men leefde in een cultuur van vergelding en van wraak. Oog om oog en tand om tand. Dat was gewoon gemeengoed, dat was gewoon usance in die tijd. Dat was diep verworteld in het denken en het doen van mensen daar. En de herinnering aan het verleden begint de broers op te spelen. Ze moeten weer denken aan situaties uit dat verleden. Dat Jozef ja, een geprivilegeerde situatie kende. Ja, oogappel van zijn vader was. En ze herinneren zich ook feilloos alle dingen die ze gezegd hebben. Oh, daar komt die aartsdromer weer aan, hebben ze ooit gezegd. En dat, ja, dat hele moeilijke verhaal van toen hij eraan kwam om te informeren naar het welstand van zijn broers, dat ze hem in een put hebben gegooid en verkocht hebben aan de Midianieten op weg naar Egypte. Dat staat hen dan weer levensgroot voor de geest. het verleden van het bittere onrecht ten opzichte van Jozef ontwaakt dan bij die broers en staat in hun herinnering gegriefd. Want de schuld van het verleden laat zich niet verdoezelen, mensen. Ook niet bij ons. Het laat zich niet toedekken. We proberen dan pijnlijke momenten te vergeten en diep weg te stoppen. Psychologisch heet het dat we dan verdringen. We verdringen dat. Maar het kan dan toch weer levensgroot voor ons staan. Iets wat we op ons geweten hebben. Dat komt dan tevoorschijn uit de kelder van ons bestaan of van de zolder van ons bestaan. Maar ergens komt het dan vandaan en het is er ineens weer. Heel pijnlijk, omdat je dacht dat je het vergeten was. En het is ook heel pijnlijk omdat het je aanklaagt en omdat het je schuldig stelt. Tijd geleden, dat was ook in de tijd van Worcum moet ik zeggen, toen maakte ik deel uit van van het telefonisch pastoraat. Nachtelijke uitzending met allemaal verhalende elementen, maar ook muziekelementen. Was er een vrouw die aan de telefoon kwam, die had abortus laten plegen. En ze had daar zo'n geweldige wroeging over, merkte ik aan de telefoon. En ze zei ook van elke keer als ik kinderen zie spelen in de leeftijd dat mijn kind zou hebben gehad. Oh, dan ging het als een schok en als een scheut van pijn door haar heen. Want die beslissing van toen, die klaagde haar nu weer zo vreselijk aan. Dagelijks was er die wroeging daarover. En ik sprak ook een keer een vrachtwagenchauffeur. En die vertelde mij in datzelfde telefoonpastoraat van een tragisch verkeersongeluk. Er was iemand daarbij omgekomen en juridisch trof hem helemaal geen schuld. Maar hij bleef zich dat wel verwijten. Het achtervolgde hem. Hij kon er niet van loskomen. Het schuldgevoel kan een mens zo in zijn greep hebben en verteren. En kan een mens ook mentaal helemaal ruïneren. En daarmee raken wij aan een van de moeilijkste dingen in het leven van mensen. Schuld en vergeving. Vergeving schenken, vergeving ontvangen. Er zijn mensen die vaak zo moeilijk kunnen vergeven en jarenlang onze wrok kunnen koesteren en geduldig het moment afwachten tot een ander iets betaald kunnen zetten. En zo verwachten wij misschien ook wel dat een ander met ons te werk zal gaan. We hebben een diep geworteld wantrouwen tegen waarachtigheid van de vergeving. We geloven het eigenlijk niet zo als een ander ons wil vergeven. Ja, is dat niet, zijn dat niet mooie woorden over liefde en over vergeving? Maar uiteindelijk zal iemand zijn gram willen halen. En dat cynisme, is ons ook wel bekend, vertrouwd misschien. Want onze oude mens heeft dat, ook al zijn we nu christen, hè? Onze oude mens heeft dat toch ergens wat vastgehouden. Mensen halen hun gram. En laat we eerlijk zijn, de situatie van toen was echt zo dat het geen samenleving was van mededogen en barmhartigheid. Vanuit die cultuur van toen was het heel vanzelfsprekend dat Jacob's zonen iets te vrezen hadden. Want dat was gewoon de manier van omgaan met elkaar. Vader Jacob is nu begraven en dan moeten ze nu maar afwachten wat Jozef gaat doen. En we lezen in het verhaal dat in Egypte zijn ze dan terug en dan laten ze iemand anders iets overbrengen. Ze willen hem niet direct onder ogen komen. En ze sturen een intermediair erop uit om een goed woordje te doen. Die man moet aan Jozef de boodschap overbrengen. Voordat uw vader stierf, heeft hij nog dit gezegd. En dan komt het: vergeef je broers hun schandelijke misdaad, Jozef. Dat is het verhaal van Jacob. En vergeef dat ze jou in de ellende hebben gestort. Maar wees nu toch zo goed om de dienaren van de God van je vader, hen die misdaad te vergeven. En als Jozef dat hoort, als Jozef dat bericht krijgt en die mededelingen worden hem gedaan, dan wordt hij zo verdrietig, want hij kan zijn tranen ook niet meer bedwingen. Hij laat zijn verdriet de vrije loop. Kennen zijn broers hem dan helemaal niet? Heeft hij ooit laten doorschemeren dat hij wel op wraak uit is? En dat hij hen wel te pakken krijgt? Ergens in het hele verhaal van Jozef lezen we in hoofdstuk 45 van Genesis dat hij zich op een zekere manier niet kon inhouden. Lange tijd heeft hij dat wel gedaan. Hij kon zich niet inhouden. En dan zegt hij: jongens, herkennen jullie mij dan niet? Zie je dan niet dat ik het ben? Dat ik Jozef ben? Jullie broer. En ik heb het nu gezien waarom dat is. Want ik heb gezien dat God er de hand in heeft. Het is niet allemaal een toevalligheid, een noodlot. En jullie hebben de schuld niet. Nee, het is Gods leiding in je leven. En dat heb ik ontdekt. Want om u in het leven te behouden, heeft God mij voor u uitgezonden. Dat zegt Jozef tegen zijn broers. Dus jullie zijn het niet die mij hierheen gezonden heeft. Jullie hebben mij in de put gegooid. Het is God die mij gezonden heeft. Voor Jozef is het duidelijk geworden. En het is hartverscheurend voor hem om te ervaren dat zijn broers nog zo terugvallen in die oude verhoudingen. Die voor hem compleet hebben afgedaan. Want hij heeft het ontdekt. Hij heeft Gods hand in zijn leven ontdekt. Ja, ze zijn nog steeds niet uitgepraat, want ze willen zich aanbieden als slaven. Nee, zegt hij, mij komt het oordeel niet. Ben ik in Gods plaats? Mij komt het oordeel niet toe. Het oordeel is aan God. Jozef kan zijn broers ruimhartig, royaal, koninklijk, betekent dat eigenlijk, vergeven. Hij bagatelliseert het niet. Nee, jullie hebben het mij daar wel aangedaan. Hij verdoezelt het niet. Maar hij zegt, ja, maar uiteindelijk, als je dwars door alles heen kijkt, God heeft deze dingen allemaal ten goede gebruikt. Hij laat alle dingen meewerken ten goede voor hem die in hem geloven. En Jozef's vergeving is een werkelijke vergeving. Hij plaatst het in het grote perspectief van Gods leiding in je leven. Brede perspectief dat God Israël wou bewaren. En daarom is Jozef dit overkomen. Hij vond het niet erg dat zijn broers schuld beleden. Dat hadden ze nog niet eerder gedaan. Ze hebben dat wel gedaan toen ze bij Jozef stonden in een eerdere fase. En ze nog niet wisten dat hij hun broer was. Toen hadden ze dat tegen elkaar gezegd in een taal waarvan ze dachten dat Jozef die niet verstond. Maar Jozef hoorde elk woord wat ze spraken. Dat lezen we in hoofdstuk 42. En dat was voor Jozef al voldoende. Hij hoorde het ze zeggen. Dat ze dat nooit hadden moeten doen. Wat ze hem hadden aangedaan. En hij hoorde ook dat zijn broers veranderd waren. En dat ze datgene wat ze hem hadden aangedaan als een persoonlijke schuld tegenover God ervoeren. Mensen, als ik nou dit verhaal lees, ik werd er ook van de week zo door gegrepen. De royale vergeving van Jozef is een voorafschaduwing van de ruimhartige vergeving van de Heer Jezus. Want Jozef staat voor het beeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft zijn hemelse vader gebeden: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En de Heer gaf zichzelf ten offer, plaatsvervangend, gericht om het mogelijk te maken dat mensen vergeving zouden ervaren. En ook in hem wordt zichtbaar wat bij Jozef ook zichtbaar wordt. Een heel geslacht wordt behouden door wat hem is aangedaan. Ik heb een boek gelezen, dat is nog niet zo lang uit, dat is van Wim Rietkerk, over Gods hand in de geschiedenis. Het boek heet Verborgen aanwezig, een magistraal boek. En dat gaat ook in op dit verhaal, Gods hand in de geschiedenis. Ja, en hij zegt, dit is een soort, dat verhaal van Jozef is een soort miniatuurgeschiedenis van wat later in Jezus helemaal zichtbaar wordt. En dan is het compleet waar dat de heiland heeft gezegd tegen de fariseeën van, ja, jullie onderzoeken de schriften en je meent daarin eeuwig leven te hebben. Nou ja, deze zijn het inderdaad die van mij getuigen. Want ook daarin vind je terug dat ik ben gekomen om te redden. Om een groot volk in het leven te behouden. Wat is toch prachtig om te zien dat het Nieuwe Testament door dit oude verhaal van Jozef heen schemert. Hier laat de schrift toch heel duidelijk zien dat de aard van God is niet om te vergelden, maar om te vergeven. God schept er geen behagen in om mensen te laten rondlopen en laten rondtobben met hun schuld. De Bijbel benadrukt dat God een gaarne vergevend God is. Barmhartig en vol ontferming. Hij is niet uit op onze ondergang, maar op ons herstel, op onze genezing, op onze heelwording. Hij wil een groot volk in het leven behouden. Dat is Gods bedoeling met de aarde. Dus we zeggen te weinig als we de Jozefs overlevering willen zien als een kroniek van een familiegeschiedenis. Ja, dat is het ook. Dat is ook echt waar. Echt. Heel bijzonder. Maar je moet dan ook zeggen dat het een heenwijzing is naar het verlossingswerk van de Heer Jezus. Als de Zoon van God die gekomen is om het verloren te zoeken en te behouden. En dan is dat verhaal van Jozef is exemplarisch, voorbeeldig. Je ziet het helemaal terug. In hem zie je terug wat later in Jezus helemaal ten volle uit de voeten komt. Ten volle geopenbaard wordt. En het is zo frappant te letten op al die overeenkomsten in het leven van Jozef en Jezus. Het zou voor Jozef maar een koud kunstje geweest zijn om zich van zijn broers te ontdoen. Want zoveel macht en autoriteit had hij als onderkoning wel. Maar hij plaatste alles toen al in het perspectief van Gods hand in de geschiedenis. En het is heel bijzonder dat hij dat allemaal zelf ontdekt heeft. Maar er zijn 9 elementen, 9 dingen die in het leven van Jozef voorkomen, die dan later uitvergroot weer terugkomen in het leven van Jezus. En ik noem maar een paar hoor, even een paar. Van Jozef is bekend dat hij een veelkleurige rok had. Dat hadden de jongens in bloed gedrenkt en teruggestolen naar hun vader. En Jezus had ook een bijzonder kleed. Uit één stuk geweven. En de Bijbel die legt er heel veel nadruk op. Dat dat uit één stuk geweven kleed niet verscheurd werd in stukken. Nee, er werd omgelood wie het zou mogen hebben. Want dat was heel kostbaar. En ja, wat nog veel meer, die broers, die hebben hem vernederd. Jezus heeft ook vernedering ondergaan. Slagen. Jozef is verkocht, Jezus is ook verkocht. En wat uiteindelijk dan toch ook een punt is uit de literatuur wat je veel leest over deze geschiedenis. Het meest vertroostende, het meest bemoedigende is het dat Jozef op een zeker moment zich bekend maakt aan zijn broers. Ik ben Jozef. Geloof me nou, ik ben Jozef. En dat punt van prefiguratie in het leven van Jozef, komt nog terug als ooit duidelijk wordt dat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dat moment moet nog komen. Is een toekomstig iets. Als gans Israël behouden zal worden. Daar zegt Paulus maar heel weinig over. Gans Israël zal behouden worden. Hoofdstuk 11 vers 25. En Paulus spreekt daar met indrukwekkende woorden over. Maar dat ontroerende moment staat nog uit. Als hij zich bekend zal maken, de Heer Jezus, aan zijn broeders in het vlees, later. Het zal gebeuren, Jezus zal zich bekend maken aan zijn broeders in het vlees. Dan zal gans Israël behouden worden. Hoe, dat weten we allemaal niet. Gans Israël zal behouden worden, staat er. Ik ben jullie broer. Jezus, zal Jezus zeggen. Zeg dat tegen zijn eigen volksgenoten. Mensen, wat een bijzonder moment zal dat zijn. Wat een heerlijk ogenblik. Israël behouden, dat is het grote verhaal. En dat grote verhaal, dat zit verborgen in het kleine verhaal van Jozef. Want, ja, het verhaal van Jozef is een soort voorgrondsgeschiedenis van een achtergrondsgeheim. Het achtergrondsgeheim is het geheim van Gods hand in de geschiedenis. Hoe God zich manifesteert in levens van mensen. En wij zeggen wel eens, wij leven in een tijd dat de grote verhalen hebben afgedaan. Het communisme heeft afgedaan, het socialisme, liberalisme. Maar er is één groot verhaal wat blijft bestaan. Dat is het grote verhaal van Gods verbond met zijn volk. Van Gods verhaal met ons leven. En dat treedt eenmaal tevoorschijn. Het koninkrijk der hemelen, waarin de scheidsmuur tussen Jood en christenen ongedaan is gemaakt. En tot zo lang breekt God de toekomst open voor al die mensen die nu nog vandaag in de knoop zijn geraakt door pijnlijke herinneringen aan het verleden, door allerlei dingen die plaatsgevonden hebben. Mogen weten dat onze zonde, ja, Gods genade is altijd groter dan onze zonde. Heel onze nood van beleden zonde, van onbeleden zonde, wil Jezus aan het kruis nemen. Als wij bereid zijn schuld te beleiden, dan draagt Jezus die schuld weg. Elk mens moet met God in de treinen komen. En die genadetijd is er nog, voor ons allemaal, ook hier. Als u zegt, ja, er is iets in mijn leven, daar kan ik niet mee uit de voeten. En ik kan het ook niet kwijt. Weet dan dat God zegt, ja, allen hebben gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Missen de heerlijkheid Gods. Maar worden om niet gerechtvaardigd. Uit zijn genade. Door zijn volheid in Christus. Wat geweldig. Dat we zulke woorden mogen gebruiken. En dan mogen we onze toevlucht zoeken tot Jezus. Onze heiland. Wij zingen wel eens een lied van de handen Heer. Als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, ja, maar het is allemaal genageld aan het kruis. Je kunt ook zeggen, als de Satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik, nee, want het is allemaal genageld aan het kruis. Dat is genade. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft. Vergeving vragen, vergeving schenken. Je bent natuurlijk reuze blij als iemand, als jij iemand hebt, iets hebt aangedaan, dat je dan vergeving ontvangt. En het is zo mooi als gever en ontvanger samen delen in die dubbele vreugd. Jozef sprong over zijn schaduw heen. Hij zag zijn leven in het wijde perspectief van Gods hand in de geschiedenis. God was erop uit om een groot volk in het leven te behouden. Dat geheim lag in zijn leven verborgen. Mensen, vergeving schenken is moeilijk. Mensen met een geschiedenis van mishandeling, die kunnen het er echt heel moeilijk mee hebben. Ze zijn geestelijk en lichamelijk verwond. Ze dragen de wonden, de trauma's, dan zeggen we dat meestal, dagelijks met zich mee. Mensen met een incestverleden kan het soms ook heel veel moeite geven om er overheen te komen. En daar moeten we niet ongeduldig mee omgaan. We hebben in de evangelische wereld vaak een handje ervan om ongeduldig te willen zijn. Ja, dan moet je maar gauw vergeven, zeggen we dan. Dan moet je, ja, je moet er overheen stappen. Ja, je krijgt troost van de Heer. Maar we moeten niet te snel zijn. We moeten niet grote stappen snel thuis weer willen zijn. En ja, dat te makkelijk overdoen, want dat is niet goed. Mensen moeten de tijd hebben om dat te verwerken. En ook moeten we ze de tijd geven om dat zich eigen te maken, die vergeving die je mag schenken. Want Heer Jezus heeft ook geen tijdsbepaling gegeven bij die uitspraak van hem: gelijk wij vergeven onze schuldenaren. En Jozef heeft er ook lange tijd over gedaan, hoor. Die was niet zo mild in het begin. Hij behandelde zijn broers tamelijk vijandig in de eerste hoofdstukken van die Jozefsgeschiedenis. Hij bedacht allerlei trucs en omwegen om niet direct zich bekend te maken en ook om voor zichzelf enig uitstel te geven. Maar hij kwam op een zeker moment toch tot de ontdekking: ja, maar ja, ik moet het toch allemaal zo zien dat Gods hand in mijn leven aan het werk is geweest. En zo kon hij in hoofdstuk 45 storten in de armen van zijn broers. Maar had even tijd nodig. Lewis, een bekend schrijver, prachtige boeken heeft hij geschreven, die heeft dus gezegd: vergeving is de zwaarste opgave van de liefde en haar grootste risico. Want je bent zo bang dat je vertrouwen zomaar weer geschonden wordt. Het is een gave van God, vergeving schenken. En je mag het ook ontvangen van God. Dat je ruimhartig en royaal vergeeft. En deze preek, broeders en zusters, was dus een preek over een familiekroniek. Maar een familiekroniek met een dubbele bodem. Want we hebben gezien dat er een gelaagdheid is. Een voorgrondsgeschiedenis. En heeft een achtergrond in de zin van: God houdt je leven vast. Soms dingen die gebeurd zijn, krijgen een andere lading. Het laat zien dat God trouw is. Laat zien dat God trouw is aan zijn belofte voor Israël. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. God is trouw aan ons. Hij doet soms dingen meewerken. Wij kunnen soms dingen niet begrijpen. Waarom zijn ze ons nou overkomen? Hij doet dingen medewerken ten goede. Hij ziet een groot volk voor zich dat hij wil behouden. Geprezen zij deze God. Geprezen zij zijn Zoon die zijn leven gaf om ons te behouden. Amen. Zo zouden we een ogenblik stil zijn. Heer, het is voor ons soms zo moeilijk om door de dingen heen te kijken. Dingen die ons zijn overkomen, waar wij het slachtoffer van waren. Dingen die wij niet begrijpen. Waar was God nou in dat alles? En toch, u was verborgen aanwezig. U bleek er zelf de hand in te hebben. Want u had een doel voor ogen om een groot volk te behouden. En ook met ons leven had u een doel voor ogen dat ons toen ontging. We hebben het niet gezien. Maar we mochten het later gaan ontdekken. Heren, Wat is het rijk om te mogen weten dat u dingen mee laat werken ten goede voor hen die in u geloven.